Jongeren, jongens en meisjes, ja, de hele gemeente, hier in de kerk, maar ook online of via de Stilok met ons in verbinding. Hartelijk welkom in deze bijzondere dienst op Stadszondag, waarin dominee Van der Ree zal voorgaan. We lezen uit Hebreeën 5, vers 11 tot en met 6, vers 3 en staan stil bij slappe hap of stevige kost. In deze dienst zal de heilige doop bediend worden aan twee kinderen van de gemeente. En ook gasten heten we daarom in het bijzonder van harte welkom. Mededelingen namens de kerkraad. Op de Deovolente 18 september hopen te trouwen Gerrit Willem Evers, Zwijning 8 de Ochten, en Mariette Francisca Heldoorn. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 14:15 hier in ons kerkgebouw. En de dienst zal worden geleid door dominee Mulder. Hun toekomstige adres is vooralsnog Zwijning 8 de Ochten. In deze dienst is de fysieke collecte bestemd voor het jeugdwerk en in het bijzonder dit startweekend. De bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk. Straks na de dienst zullen de doopouders samen met de kerkenraad afsluiten in de consistorie. En vervolgens bent u in de gelegenheid de doopouders hier voor in de kerk God zegen toe te wensen. We stellen ons doorgangs op in dit gangpad om via die kant de kerkzaal weer te verlaten. Jongeren. Vanochtend spraken we met de kinderen over het belang van bijen om groei te realiseren. Vanmiddag kaart ik bij jullie wat andere dieren aan, te weten koetjes en kalfjes. In mijn vakantie las ik een prachtig boek over het leven van dominee Paul Snyder. Een jonge Duitse dominee die in de jaren 30 van de vorige eeuw stap voor stap verder in het nauw kwam doordat hij weigerde toe te geven aan de inmenging van het nationaal socialisme in de kerken. Het zuivere woord van God kon zijn plek verliezen en Paul kon en zou daar niet mee instemmen. Ondervragingen, overplaatsingen en arrestaties vielen hem ten deel, maar Paul liet zich niet monddood maken. De Bijbel en Christus moesten centraal blijven staan in de kerken. Paul geloofde oprecht dat Jezus de enige weg zou zijn om het Duitse volk voor een ramp te behoeden. Zelfs toen hij in 1937 in concentratiekamp Buchenwald belandde, hield hij moedig stand. Ondanks beperkingen, martelingen en dergelijke sprak hij medegevangenen moed in. Hij zong liederen vanuit zijn cel, weigerde mee te doen aan de ceremonie om nazi-vlaggen op te hangen. En hij wisselde bij de slaafse werkzaamheden van plaats als een ander het niet meer voldreider te houden. De kampleiding wilde van hem af. Ze kregen hem niet klein en Paul moest en zou vermoord worden. In de zomer van 1939 moest hij op 41-jarige leeftijd zijn standvastige houding met de dood bekopen. We kunnen wel zeggen dat Paul zich niet tevreden stelde met koetjes en kalfjes. Hij wilde meer dan een horizontaal leven en hij weigerde om met de meute mee te lopen. Hij diende een hoger doel. Hij kon en zou God als maker niet loslaten. Hoe zit dat met jou? Ben jij tevreden met koetjes en kalfjes? Zo van, we praten wat, we chillen wat, we sporten wat, we reizen wat, we gamen wat en we zien wel hoe het loopt. We genieten vooral van het hier en nu. Je moet er tenslotte alles uithalen. Mag ik je uitnodigen om dit nieuwe seizoen, net als Paul Snyder, jezelf niet tevreden te stellen met koetjes en kalfjes? Je niet mee te laten voeren met de meute, maar juist tegen de stroom in te roeien. Dat kan je iets kosten. Je levensstijl, vriendschappen of hobby's misschien. Het brengt je ook echter groei. En dan niet in de breedte of in de hoogte, maar juist de innerlijke groei die alle andere groei zal overtreffen. Wees welkom op de vereniging dit seizoen. Leg eens wat kritische vragen neer bij je JPW'er. Verdiep je eens een kwartier extra in het catechese-onderwerp. Sluit je aan bij activiteiten die er zijn. Of neem zelf het initiatief tot ontmoeting als de bestaande structuren niet passend lijken te zijn. Er wordt uitgekeken naar je betrokkenheid. Later deze maand komen de leden van Club Jair bijvoorbeeld weer bij elkaar. Volgende week start Pro Christo en vanavond komt ook Deo Juvante alweer samen. Als gemeente hopen en bidden we dat je groeien mag. We gaan nu samen als inleiding op de dienst uit de bundel Weerklank lied 285 en lied 443 zingen. De kerkenraad wenst iedereen een gezegend seizoen en hier in de kerk, maar ook op afstand een rijk gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen. Die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. We staan aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen. En laten wij met Psalm 133 het eerste en het derde vers zingen. Hoe goed het is om elkaar in de gemeente te ontmoeten en ook aan elkaar in de gemeente gegeven te zijn. Psalm 133, 1 en 3. Gods eeuwige naam is Ik Ben en Ik Zal Er Zijn. En die naam die heeft Hij ook geopenbaard als Vader, Zoon en Heilige Geest. En zo mogen we Hem ook belijden met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Alle die dat wereldwijd doen en ook voor ons in de geschiedenis hebben mogen doen. En we doen dat met de apostolische geloofsbelijdenis en willen daarna zingen uit Psalm 99, het achtste vers. En ieder van u spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gemeente, laten wij nu eerst de Heere bidden om zijn zegen in deze dienst bij de bediening van het woord en ook de bediening van het sacrament. Laten wij bidden en danken. Heere, zo mogen wij u de eer geven en uw naam groot maken. Die naam waarover we hebben gezongen, Heere, bij het binnenkomen in de kerk als het ware. Een lied om ons hart te openen naar u. Uw naam is Ik Ben en ik zal er zijn. En Heere, dat zegt iets over uw hart. Uw hart dat open staat voor mensen. Ja, voor zondaar. Wat is het heerlijk, Heere, om hier vanmiddag te mogen zijn. In dit kerkgebouw, in alle vrede en rust mogen we samenkomen. Of we hebben ook thuis de dienst ingeschakeld en zijn verbonden op afstand. Wij danken u voor de mogelijkheden die er ook wat dat betreft zijn. En als we dan zo samen zijn, Heere, dan geef ons dan iets te proeven van die liefde die er ooit te ervaren was toen de Israëlieten samenkwamen in de tempel in Jeruzalem. Als ze elkaar ontmoeten daar. En dan kwamen ze op dat woordje liefde. Waar liefde woont, daar gebiedt u ook uw zegen, Heer. Daar hebben we veel van u te verwachten. Liefde tot u en tot elkaar. Zoals u ons dat ook hebt opgedragen. Wij danken u dat we vandaag een start mogen maken met een nieuw kerkelijk seizoen, waarin we elkaar mogen ontmoeten. Hier op zondag in de kerk, maar ook weer door de week op vele manieren. En wij bidden u, Heer, om uw zegen daarover. Als we samen zijn in uw naam, dan wilt u toch in ons midden zijn, Heere God. Dat is toch de belofte die uw woord ons aanreikt. Wilt u dat ook in het komende kerkelijke seizoen doen? En doe dat ook vanmiddag hier bij ons. Heere, geef dat ook de doopouders dat mogen ervaren, wanneer we als gemeente ook rondom hen staan. Biddend om uw zegen voor hen en voor hun kinderen. Heren, ze mogen hun kind, dat u hen aan hun zorg hebt toevertrouwd, vanmiddag ten doop houden. In het besef en het diepe geloof, heren, dat het een gave is van u en dat al het leven ook u toebehoort als de schepper van hemel en aarde. Heren, zo wilt u uw verbond zichtbaar maken, dat u met Maurits en Ezra opricht. Heren, geef dat dat mag spreken voor ons allemaal hier in de gemeente, voor de doopouders in het bijzonder en ook voor hen die als gasten vanmiddag getuigen mogen zijn van de doop, familie en bekenden. Heren, laat het tot ons spreken. Zo dat wij u erin zien, Heere Jezus, in uw majesteit en in uw trouw en genade. Wij danken u, Heren, dat wij ook worden gemaand vanmiddag vanuit uw woord om standvastig te zijn. We hoorden net het verhaal over Paul Snijder, die Duitse dominee. Heren, hij boog niet. U gaf hem de bijzondere genade om staande te blijven en pal te staan voor uw evangelie. Heren, misschien dat wij zelf, als we onszelf dan onderzoeken, wel moeten zeggen dat wij dat zo nooit zouden kunnen. Maar het is ook alleen genade als u ons dat geeft. En die genade mogen we zoeken. Heren, maak ons vurig in ons geloof. Geef dat wij van harte u zullen toebehoren. Bekeer ons. Doe ons opnieuw geboren worden, Heren, als wij nog leven in ons eigen leven, los van u. En wanneer wij u leren kennen, geef dan dat we al meer zullen ontdekken wie u bent. Heren, daartoe vragen wij ook uw zegen. Voor alles wat in het komende jaar, het verenigingsseizoen ook gebeuren mag. Op de catechisaties, op de jeugdverenigingen, Prodeo, Procristo, Deo Juvante en Jair. Het overige verenigingsleven. De toerusting die gegeven mag worden in de gemeente. De bijbelstudiegroepen, groeigroepen. Bijbelkring Berea, de jongbeleidende ledenkring. Heren, alles wat mag worden georganiseerd, op welke wijze het ook is. Heren, wilt u het zegenen en laat het mogen bijdragen. Dat wij mogen groeien. Dat wij ook mogen wortelen, steviger mogen wortelen dan voorheen. En dat er vruchten mogen groeien aan onze levensboom, die tot eer van u de drie enige God zullen zijn. Zegent u ook allen die u wilt gebruiken om daaraan leiding te geven. Heren, zegent u de kerkenraad bij de huisbezoeken, de diakenen in het diaconale werk in de gemeente. Zegent u predikanten die hiervoor gaan en als predikant in de gemeente hun werk mogen doen. Heren, laat het mogen bijdragen aan de opbouw van uw koninkrijk en de uitbreiding daarvan. Wij bidden u voor het werk in de poster. Zegent u ook daar alles wat gebeuren mag. Zegent u, Heren, dominee Visser, die u daar ook een plek hebt gegeven, en ook anderen die in pastoraat en diaconaat werkzaam zijn. Heren, wij dragen heel ons gemeentelijk leven aan u op. Wilt u uw zegen eraan verbinden, Heren? En doe dat niet om ons, want wij verdienen dat niet. Maar geef dat het mag zijn om de eer van uw naam, Heren. Doe het om uzelf. Doe het omwille van uw Zoon, de Heren Jezus. Hoor zo ook ons gebed en aanvaard ook onze dank. In zijn naam alleen, uit genade. Amen. Gemeente, wij willen allereerst overgaan tot de bediening van de heilige doop aan een tweetal kinderen van de gemeente. En daartoe wil ik met u lezen het formulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat 3 delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. En daarom zijn wij mensen op wie de toren van God rust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. En zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren, of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond 2 kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart en met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. En verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw Godvrezend leven wandelen. En wanneer we soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat ze het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. En hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond te dopen. En de ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Laten wij eerst nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 105, daarvan het eerste vers. En tijdens het zingen van deze psalm zullen de dopelingen worden binnengebracht. Opdat wij deze heilige instelling van de doop van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten wij nu eerst zijn heilige naam in gebed aanroepen. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen in genade wilt aanzien en door uw heilige geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven. Opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat ze dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten. En dat ze op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus uw Zoon onbevreesd mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, een enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de doopouders vragen op te staan van hun zitplaats? Geliefden in de Heere Jezus Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en aan ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of uit bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? En ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind van wie u vader en moeder bent bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? Wat is hierop voor God en zijn gemeente uw antwoord, vader en moeder Esther? Wat is hierop voor God en zijn gemeente uw antwoord, vader en moeder Klop? Beste doopouders, ik weet eigenlijk niet precies hoe dat tegenwoordig is, maar in de tijd dat mijn kinderen geboren werden, kreeg je de eerste keer dat ze naar het consultatiebureau gingen een boekje. En een van de dingen die in dat boekje zichtbaar werden, dat was de groeicurve. Een lijn die zo langs de ene as met leeftijd te maken had en langs de andere as met gewicht. En je zag die lijn zo omhoog gaan. Dat was het gemiddelde. En er zat een wat kleiner, dunner lijntje boven en een wat dunner lijntje onder. En als je kind dan gewogen werd, elke keer als je op het consultatiebureau kwam, en het zat maar ergens in die bandbreedte, dan was het meestal wel goed. Maar het was natuurlijk niet goed wanneer je kind te licht was, als het eronder zat. En dat kon in het begin nog wel eens zo zijn. Een kind dat net geboren werd, dat valt altijd wat af. Dat verliest wat van het geboortegewicht. En er wordt altijd gekeken door de verloskundige in de onderzoeken of het gaat groeien. Want dat is belangrijk. En als dat niet zo is, dan wordt er vaak als eerste gekeken naar de voeding. Krijgt het kind genoeg voeding? Is de voeding voedzaam genoeg? Met voeding voor kinderen is het soms wel een ingewikkeld ding. Want ja, wanneer zijn ze nou toe aan dat eerste hapje wat niet meer moedermelk is, maar wat vaster voedsel is? Met wat advies van opa en oma of advies van andere ervaren ouders kom je daar dan meestal wel uit. Hoe gaat het eigenlijk met geloofsopvoeding? Want zoals jullie net hebben beloofd, zullen jullie je kind onderwijzen in de leer van de zaligheid. Naar je vermogen. Zo goed als je kunt. Jullie worden als gelovige ouders niet alleen geroepen om ervoor te zorgen dat je kind groeit en eten krijgt en dat het mooi die groeicurve in dat boekje volgt. Er is ook een geestelijke groeicurve. Maar hoe zit dat nou precies? Daar kun je ook heel wat vragen bij hebben. Wanneer is mijn kind toe aan wat vaster voedsel, geestelijk voedsel? Tijdens de doopzitting van afgelopen woensdag hebben we er met elkaar ook over gesproken, over geloofsopvoeding. Hoe je dat zou kunnen doen, we hadden praktische tips. Vergeet niet dat de gemeente daarin ook om jullie heen wil staan als ouders. Commissie Toerusting doet daar veel aan om daarin ook ondersteund te worden en elkaar ook daarin te helpen als ouders in de gemeente. Maar mag ik jullie vanmiddag ook nog op wat anders wijzen? Iets wat je natuurlijk vast wel weet, dat is al vaak voorgelezen uit het formulier. Net hebben we het ook weer gedaan, maar ik wil er vanmiddag toch een streep onder zetten. Hoe groeien nou eigenlijk, hoe groeien onze kinderen, onze jongeren in geloof? Ja, het heeft te maken met voeding, zeker. Maar toch is het eigenlijk een wonder. Net als dat het een wonder is dat een baby vanuit de moedermelk of ook flesvoeding gaat groeien. Daar zit iets van een wonder in. Zo is het ook het wonder van de Heilige Geest. Dat hij gebruik wil maken van wat jullie als ouders aan voedsel geven, geestelijke voeding aan je kinderen. Daar wil hij zelf mee aan de slag gaan. En daarom lazen we er net ook. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, dan verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament van de doop dat hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heilige wil. Is dat geen prachtig zinnetje? De Heilige Geest wil met jullie meegaan en gebruiken wat je na je vermogen doet daarin. Laat dat ook een beetje ontspanning geven. Als ouders heb je je tekorten, maar weet dat de Heilige Geest wil werken. Je mag hem er ook om vragen, daarop pleiten. Dat heeft u beloofd, Heilige Geest. Laat zo ook mijn kind mogen groeien, de groeicurve mogen gaan van het geloven in u, opdat het eenmaal onbevreesd voor u zal verschijnen voor uw troon. De gemeente wil met elkaar gaan zingen uit Psalm 105, daarvan het derde vers. En daarna zal de doopsbediening plaatsvinden. En na het amen van de doopsbediening zingen wij staande zonder verdere aankondiging Psalm 105, vers 5. Maurits, Jan, Berend, Theodor, Esther, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. De Heer Jezus zegt je met Johannes 15, vers 5. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Maar aan deze kant. Kun je het goed zien? Ja. Ezra, klop. Ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En de Heer Jezus zegt je met Johannes 15, vers 9. Gelijk de Vader mij heeft lief gehad, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Amen. Laten wij nu de doopsbediening besluiten met het dankgebed. Almachtig en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de Heilige Doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u, ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen door uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat ze christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u hun en ons allen hebt bewezen, zullen belijden. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven. En moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mogen overwinnen. Dan zullen ze u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. Meneer, laten we nu samen gaan zingen uit Psalm 80, daarvan de versen 1, 9 en 11... Onder het zingen van deze psalm zullen de dopelingen de kerkzaal verlaten en dan mogen de kinderen ook naar de parel gaan. Gemeente, wij mogen nu het woord van de Heere gaan openen. En wij doen dat in Hebreeën 5 vanaf vers 11 tot hoofdstuk 6 vers 3. Hebreeën 5 vanaf vers 11 tot hoofdstuk 6 vers 3 is de schriftlezing voor deze zondagmiddagdienst. Daar vallen we er een beetje middenin. In het voorgaande heeft de schrijver van Hebreeën het over Christus gehad als de hoge priester die hoger is dan Aaron. Aaron, dat was de eerste hoge priester die ooit werd aangesteld. Hij noemt dan ook dat de Heer Jezus door God hoge priester is genoemd naar de ordening van Melchizedek. En dan valt dat zo in vers 10. En dan onderbreekt hij zichzelf, want dan lezen we in vers 11. Over hem hebben we veel dingen te zeggen die moeilijk zijn om uit te leggen. Waarom? Omdat u traag geworden bent in het horen. Want hoewel u gelet op de tijd leraar zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel. Voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering, van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. En dat zullen wij ook doen, als God het toestaat. Tot zover de lezing uit Gods woord. Wij willen luisteren naar dit gedeelte, met name de versen 12b tot en met 14. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. En na het amen van de prediking zingen we uit de bundel Weerklanklied 205, daarvan het eerste en het derde vers. Het thema voor de preek van vanmiddag is wat prikkelend gesteld, dat begrijpt u wel. Slappe hap of stevige kost. Drietal gedachten: geestelijke onvolwassenheid, geestelijke groei en geestelijke volwassenheid. Gemeente van Christus, doopouders, melk of vast voedsel? Wat heeft u nodig om te groeien? Jij jongeren, wat heb je nodig om te groeien in geloof? We hebben net bij het dankgebed van de doop gebeden met elkaar dat we hebben aan de Heere God gevraagd of Maurits en Ezra zullen groeien. Dat ze meer en meer zullen groeien in de Heere Jezus Christus. Als jij, jongeren, ooit gedoopt bent, werd het ook toen gebeden. Dat je zou groeien in de Heere Jezus Christus. Hij verbond zich aan jou bij de doop. En we hebben gevraagd of je zou groeien. En hoe is het er nou mee? Waar ben je aan toe? Aan wat voor voedsel? Aan babyvoeding? Melk? Of eten dat je als volwassene eet? Of misschien ook iets ertussenin? Weet je, op deze startzondag markeren we het begin van een nieuw kerkelijk seizoen. U weet het, na vandaag gaat alles weer beginnen. Het jeugdwerk, maar ook breder in de gemeente, de verenigingen, catechesen, jongbeleidende ledenkring, cursusgroepen, christelijk geloof ontdekken. En zo is er nog wel meer te noemen. Rijke menukaart waarop u kunt kiezen. Waar neem ik aan deel? En natuurlijk hoop ik, hopen we als kerkenraad, dat u dat ook zult doen hier of daar. Daar wekken we elkaar ook vandaag toe op. Kom, doe mee. Voor jezelf, maar ook voor wat u voor een ander kunt betekenen daarin. We hebben elkaar immers nodig om samen te groeien. En elkaar op te wekken om te geloven en te vertrouwen op de Heere onze God. Maar wat heeft u nou voor voedsel nodig in het komende seizoen? Wat sluit er aan op waar u, waar jij zit? Of is het misschien zelfs anders? Is het misschien wel jouw roeping om geestelijk voedsel uit te gaan delen? Als leiding, in het jeugdwerk, als coach of catecheet, tijdens huisbezoeken, als ouderling, diaken, op zoveel manieren meer. Waar staat u? Waar sta jij? Ben je nog een kind of al groter in het geloof? Of ben je nog helemaal geen kind van God? Dat kan ook. Gemeente, als wij vanmiddag bidden om Gods zegen op het nieuwe seizoen en wat we daarin als gemeente ook mogen doen, wat moeten we dan bidden voor u? Ouders die leren het al vaak aan kinderen als ze nog jong zijn. Heere, zegen deze spijzen, zegen dit eten om Jezus wil, amen. Zo'n heel eenvoudig kindergebedje aan tafel. En dat gaan ze dan op de duur meedoen. Moeten we dat bidden voor u? Omdat het kindervoedsel zal zijn? Of kan er een rijker gebed klinken? Omdat je gevorderd bent in de school van de Heilige Geest. Je er meer van bent gaan begrijpen. Er meer van bent gaan zien. Bid je misschien ook voor jezelf? Doe je dat? En ga je anderen voor in gebed? Vanmiddag horen we hoe de Hebreeënschrijver het ook over deze dingen heeft. Het gedeelte dat we net lazen, dat is een soort tussenstukje in zijn brief, zoals dat wel een paar keer vaker voorkomt in deze Hebreeënbrief. Een brief die eigenlijk ook een soort preek is. Een preek die wellicht later als brief verstuurd is. Dat zou mogelijk zo kunnen zijn, we weten het niet precies. En hij zal verstuurd zijn, gemeente, aan christenen die een Joodse achtergrond hebben. Want in deze brief komen allerlei Joodse, oud-testamentische instellingen voor. De tempeldienst, de offerdienst, de dienst van de hoge priester. En in het voorgaande is die schrijver, mogelijk Paulus, weten we ook niet precies, aan het vertellen geweest over de Heer Jezus, die de hoge priester is van het nieuwe verbond. Christus die meer hoger is dan Aaron, de eerste hoge priester. En als u dat zou lezen, dan kan het zomaar zijn dat je zegt van, nou, ik vind het allemaal wel moeilijk te begrijpen wat ik hier lees. Het is niet zo makkelijk. En wat is dat nou? Hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Melchizedek, dat is zo'n beetje mysterieus figuur in het Oude Testament. Iemand die profeet en priester was tegelijk. En kennelijk heeft Paulus zich dat ook gerealiseerd. Want dan opeens onderbreekt hij zijn betoog. Hij heeft nog meer te zeggen over Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En verderop pakt hij de draad ook weer op. Maar hij lijkt zich opeens te realiseren. Ja, zullen mijn lezers, mijn hoorders, die Hebreeën, dat nou eigenlijk wel begrijpen? Want er is met hen wel wat gebeurd. Er is al wat aan de hand. Deze brief is geschreven aan christenen die al een langere tijd christen waren. Misschien moet je ook wel zeggen aan een christelijke gemeente die al een tijdje langer bestond. En ze hebben al heel wat meegemaakt. Ze zijn al door allerlei vervolgingen en verdrukkingen heen gegaan. Het is een tijd geweest waarin geloof is beproefd. Maar ze hebben het doorstaan. Ze zijn trouw gebleven, ze hebben volhard tot het einde. En uiteindelijk zijn die vervolgingen afgezwakt en weggegaan. Het werd allemaal weer vriendelijker en ruimer en vrijer. En dat gemeenteleven dat ging door. En mogelijk dat inmiddels ook een volgende generatie is aangetreden. De kinderen van degene die zich ooit hadden bekeerd tot Christus, de Messias, de Verlosser. Maar dan gebeurt er wat. Met dat de vervolgingen verdwijnen, met dat er weer vrijheid komt, begint het geloof te verflauwen. Dat is voor ons misschien wel herkenbaar. Als ons geloof wordt beproefd, gemeente, doordat je dingen meemaakt in je leven die moeilijk zijn, dan kan het zomaar gebeuren dat je in zo'n tijd juist heel dicht bij God leeft. Omdat je voelt, weet, ik heb hem nodig, ik kan echt niet zonder hem. Wat is het dan ook heerlijk, hè? Dat je in zulke tijden dan ook mag weten, erop mag terugvallen en vertrouwen dat er een God is die je bidden hoort. Die bij machte is te geven wat je nodig hebt, die je wil leiden als een herder. Maar als alles dan goed gaat, alles van een leien dakje, ja, dan kan het zomaar zijn dat op den duur het allemaal zo gewoon aanvoelt. En dat het zo lauw wordt. En dan word je zo makkelijk in de keuzes die je maakt. Dat is bij de Hebreeën ook gebeurd. Ze slaan makkelijk een kerkdienst over. Dit is die brief waarin dat zinnetje staat dat je de onderlinge bijeenkomsten niet moet nalaten. Blijf niet weg uit de samenkomsten. We lezen in deze brief dat de zorg voor elkaar in de gemeente, ja, eigenlijk niks meer voorstelt. Het diaconaat staat op een laag pitje. De onderlinge liefde is verkild. En gemeente, als dat soort dingen er zijn, als je dat merkt in een gemeente, dan zijn dat symptomen van een dieper liggend geestelijk probleem. Deze gelovigen zijn achterop geraakt. Ze zijn verachterd in de genade. Ja, ze zijn geestelijk onvolwassen. Want dat is de diagnose die Paulus dan stelt in het gedeelte van onze tekst. Hij vraagt zich opeens af, midden in zijn betoog, kan ik wel spreken, wel schrijven over Christus, de hoge priester? Snappen ze het wel? Is het niet te hoog gegrepen voor ze? Ze zijn immers, vers 11, traag geworden in het horen. Ze zijn geworden als mensen die melk nodig hebben. En niet vast voedsel. Melk, dat is babyvoeding, moedermelk, flesvoeding. Op zichzelf niks mis mee natuurlijk. Integendeel, op andere plaatsen in de Bijbel wordt er ook heel positief over gesproken. Denkt u aan 1 Petrus 2, vers 2. Verlang vurig als pasgeboren kinderen, staat daar, naar de zuivere melk van het woord. Een baby die kan verlangen naar de fles, naar de voeding. Nou, dat laat zo'n baby blijken ook. Dan gaat het huilen. Verlang zo als pasgeboren kinderen, als pasbekeerden, naar de melk van het woord, schrijft Petrus. Verlang naar het evangelie, nadat je er meer van gaat begrijpen, er meer van in gaat zien en er meer in gaat ontvangen. En als u dan vanmiddag hier zit, als jij hier vanmiddag zit, dan kan het zijn dat je zegt, ja, maar dat ben ik toch. Ik ben nog maar pas bekeerd, of misschien ben je nog niet eens bekeerd, ben je nog aan het zoeken. Kan ook. En dan zit je ergens daar, zeg maar helemaal onderaan de groeicurve nog. En ja, dan richt je je natuurlijk op de basics van het geloof. Dat is ook goed. Op vragen zoals, wie is God? Bestaat God eigenlijk wel? En wie is de Heer Jezus? Wie is de Heilige Geest? Wat is de Bijbel eigenlijk voor een boek? En ga zo maar door. En misschien sluit je je aan bij een cursusgroep, het christelijk geloof ontdekken. Of als jongere zeg je, nou, ik ga weer naar catechisatie, want ik wil me erin verdiepen. Ik hoop dat je daarom ook komt. Niet alleen maar omdat je ouders zeggen dat het moet. Maar dat je er ook een beetje zin in hebt. Ook in het nieuwe seizoen, gemeente, wordt er heel veel geestelijke babymelk uitgedeeld. En peutermelk klaargemaakt. Als u begrijpt wat ik bedoel, en dat is goed ook. Het evangelie moet uitgelegd worden. Het is het fundament, zo noemt de Hebreeën schrijver het hier ook. Het is het fundament. En je kunt alleen maar een fundament hebben om verder te bouwen. Eerst het fundament. Zo mag het er ook zijn. Mogen ouders het kinderen ook leren. Doopouders, jullie worden geroepen om het fundament te leggen. Hoef je ook niet alleen maar zelf te doen. Maar daar is jullie taak. Om zo ook je kind bekend te maken met de basics. Het ABC van het evangelie. Maar gemeente, nou kan het daar niet bij blijven, toch? Paulus die verwijt aan die Hebreeën, jullie zijn niet doorgegroeid. Jullie zijn geestelijke papkindjes gebleven. Ja, hij schrijft zelfs, jullie zijn dat weer geworden. Kennelijk kan dat, als het over geestelijk leven gaat. Misschien denkt hij daarbij aan die gemeente als geheel ook. Een gemeente die eerst geestelijk volwassen was, maar door de tijd heen, na verloop van tijd, is alles in die gemeente in het slop geraakt. De mensen komen niet meer naar de kerk. Onderlinge samenkomsten worden verzuimd. De liefde is eruit. Het is allemaal lauw en flauw. Slappe hap. Gemeente, hoe is het wat dat betreft met ons? Hoe is het bij u, bij jou? Hoe zou de apostel nou naar ons kijken? Zit er nou groei bij je in? Of niet? Staat het al jaren stil? Boer je misschien wel achteruit? Dat kan. Dan zit je dus al jaren in de kerk. Dan heb je vele preken gehoord. Dan heb je al vele keren je Bijbel opengeslagen. En misschien zeg je op een gegeven moment wel, ik weet het nou wel. En dan boer je achteruit. En je zou met de woorden van vers 12... gelet op de tijd. Gelet op de tijd dat je al bij het evangelie leeft. Dat het je al verkondigd wordt. Gelet op hoe lang het al geleden is dat je belijdenis deed. Gelet op hoe lang het al geleden is dat je keerde naar God. Gelet op de tijd zou je al lang van leerling leraar moeten zijn geworden. Van gezelmeester. Je zou al lang anderen de weg moeten wijzen. Maar je hebt het nog steeds nodig dat iemand anders jou bij de hand pakt. En tegen je zegt, kom je nou weer eens naar de kerk? We missen je. Dat iemand jou bij de hand pakt en zegt, je moet echt komen hoor naar de club. Kom je, we hebben je nodig. Moet niet zomaar verstek laten gaan. Gelet op de tijd, zou je misschien al lang wel in aanmerking moeten zijn gekomen om gekandideerd te worden als ambtsdrager. En misschien nog wel anders. Gelet op de tijd, op wat God in uw leven heeft gedaan, zou u misschien wel nog anders predikant, kerkelijk werker, zendeling, evangelist kunnen zijn? Of nou goed, leiding in het jeugdwerk, diaconaal, actief, in de gemeente, maar ook hier buiten, de maatschappij, als christen, vanuit je overtuiging. Maar je bent het niet, want je bent niet doorgegroeid. Je neemt nog steeds alleen maar melk. Iemand moet jou onderwijzen. En je vindt het misschien wel prima zo. Maar je hebt niet door dat je eigenlijk iemand bent geworden die op volwassen leeftijd een papfles leeg drinkt. Hoe staat het er met u, met jou voor? Gemeente, melk is goed, belangrijk. Voor wie kind is in het geloof. En voor de kinderen en de jongeren van onze gemeente. En ook voor wie zich nog maar pas bekeerd heeft. Maar die melk is slappe hap. Voor als er van je verwacht zou mogen worden. Door het werk van God en van zijn geest. Dat je allang zou zijn doorgegroeid. En als dan een nieuw seizoen voor de deur staat. Gaat u er naar op zoek. Naar vaster voedsel. Om te kunnen groeien. Om te kunnen toenemen. In de kennis van God. En in de liefde tot Christus. Dat is dus belangrijk. Dat brengt ons bij het tweede, geestelijke groei. Het is belangrijk om te groeien in geloof. Wat is dat eigenlijk, groeien in geloof? Hoe werkt dat? Kijk, als het over ons lichaam gaat, dan weten we dat wel. Doopouders, jullie weten het. Je kind moet om de zoveel uur opnieuw te eten krijgen. Melk. Dat is belangrijk, daar groeit je kind van. En wanneer ze wat ouder zijn, maand of 6 geloof ik, ja, dan kunnen ze ook een hapje van wat anders mee eten. Gemaakt groente. Helemaal frut. En later kunnen ze weer wat meer aan. Eten ze me gewoon mee aan tafel. Als het over ons lichaam gaat, over de menselijke gang, dan weten we hoe dat werkt. Nou ja, ik zei het net al even in de toespraak tot de doopouders. Daar zit natuurlijk ook altijd nog een wonder in, hè. Dat God ons lichaam nou zo gemaakt heeft, ook dat van die kleinen van jullie, dat hij het nou zo geschapen heeft, dat ergens in dat lichaampje de stoffen eruit worden gehaald, dat je groeien kan en groeien mag. Zoals met geestelijke groei ook. Gemeente, daar zit iets wonderlijks onder. En dat is het proces van de Heilige Geest. Bij ons van binnen. Maar het is niet zo dat alleen maar verborgen blijft. Zoals je kunt zien dat een kind groeit. Gewoon op de weegschaal. Maar ook dat het zich ontwikkelt. Dat het op een zeker moment de eerste stapjes zet. Dat het groter aan het groeien is. Zo wordt het ook zichtbaar in ons leven. Als het goed is. Dat je groeit. In het geloof. Dat er vruchten komen van de geest. Dat er betrokkenheid is. Dat je trouw toeneemt. Over die vruchten van de geest hoopt dominee Mulder binnenkort ook te preken. Ik laat dat nu verder liggen. Het wordt zichtbaar aan de buitenkant. En gemeente, dan weten we ook hoe dat komt. Vergelijk het maar gewoon met hoe een kind groeit. Hoe komt dat nou tot stand? Door te eten. Goed voedsel te eten. Je niet te voeden met allerlei junkfood. Maar met goed, bijbels, geestelijk voedsel. En dan worden er 3 dingen over genoemd in onze tekst. Ik ga ze kort langs. Die daarbij belangrijk zijn. Ten eerste, wil je groeien in geloof? Dan is het belangrijk dat je de woorden van God tot je neemt. Dat is het voedsel. Woorden van God, dat is het evangelie. Dat is dus je bijbel. Gemeente, door dat tot je te nemen, door het te onderzoeken, door erover te spreken met elkaar, groeit je geloof. Dat heb je lang niet altijd zelf door, hè? Maar het gebeurt wel, daar mag u op vertrouwen. Je vertrouwen op God, je verbonden zijn aan de Heer, dat wordt groter. Want dat is geloofsgroei, ik moet daar nog iets meer over zeggen, want dat is natuurlijk een wonderlijk iets. Kijk, als je groeit, dan word je groter. Maar gemeente, in het geloof en in het koninkrijk van God, daar gaat het nou net iets anders. Als je in je geloof groeit, dan word niet jij groter, maar dan wordt Hij groter. God. en de Heer Jezus. Dan wordt de plek die Hij in je leven inneemt steeds groter. Dan ga je ook steeds scherper zien, onderscheiden wat goed en kwaad is. Dan raak je steeds meer aan Hem verbonden. Geloofsgroei, dat is dat Hij groeit en dat ik kleiner word. Net als bij Johannes de Doper. Hij moet groeien, wassen. Ik minder worden. Mijn ik een toontje lager. En zijn naam een toontje hoger. Dat is het eerste. De woorden van God tot je nemen, zodat Hij groter wordt en jijzelf kleiner. Dan het tweede. Dat hangt ermee samen. Groeien in geloof vraagt niet alleen dat je die woorden van God tot je neemt en steeds weer doet. Maar daar komt ook nog bij dat je het oefent en er zo ervaring in opdoet. Leest u maar in vers 13. Ieder immers die van melk leeft is onervaren in het woord van de gerechtigheid. Want hij is een kind. Een mens die leeft van alleen maar melk, ja, dat noemen wij een kind. Dat kan niet anders. Een onvolwassene. Maar als je volwassen bent in het geloof, dan heb je je geoefend. Dan heb je ervaring opgedaan. Kijk, daar hebt u nou uw broeder en zuster in de gemeente bij nodig. Om ervaring op te doen. Daar heb je leermeesters ook voor nodig. Maar ook anderen. Om samen dat woord van gerechtigheid tot je te laten spreken. En dan praat je erover in het gespreksgroepje op de vrouwenvereniging of op de mannenvereniging, op de groeigroep. En dan heb je het over Jezus, dan heb je het over de betekenis van het evangelie en je hoort het van anderen. Oh ja, ja, dat hoort er ook bij, had ik nog zelf niet zo gezien. En dan ben je aan het groeien. Dan ben je aan het oefenen, aan ervaring opdoen. En dat mag u ook nog heel praktisch lezen. Laat je dan ook eens inschakelen. Misschien dat het dan wel, als er bij de poster weer iets langskomt, dat jij zegt, nou weet je, ik ga het gewoon eens proberen. Ik had nooit van mezelf gedacht dat ik het zou durven überhaupt, maar ik ga het toch eens proberen. Oefenen maar. En fouten maken mag. Weet je, wat zou het nou heerlijk zijn, als we zo'n seizoen tegemoet gaan, dat we daarin groeien. U en jij, ieder ook voor zich. En dat je zo het woord van de gerechtigheid in zijn volle breedte gaat zien. Dat is eigenlijk het woord van de liefde van God. Want die gerechtigheid, gemeente, dat is de gerechtigheid van de Heer Jezus. Die Hij aan het kruis heeft verdiend voor zondige mensen die in zichzelf geen gerechtigheid hebben. Die gerechtvaardig moeten worden verklaard. Wil het zo zijn dat ze in het oordeel van God niet ten onder zullen gaan, maar eeuwig leven zullen mogen ontvangen. Wat zou het heerlijk zijn als we zo'n seizoen tegemoet gaan. Doet u mee. En dan nog het derde. Want in de manier waarop de Hebreeënschrijver hier spreekt, merk je wel dat groei ook tijd nodig heeft. Hij zei het al, gelet op de tijd. Ervaren worden door te oefenen, dat heeft ook tijd nodig. Zoals een kind ook niet van de een op de andere dag groot is. Een gestaag proces. Van steeds weer voedzaam goed voedsel tot je nemen. En dan werkt de Heilige Geest er doorheen. Dat je groeit in geloof. Dat je groeien mag. En dat God dan steeds vertrouwder voor je wordt. Als die Vader die het bij je doop al beloofde. Dat hij als een goede Vader voor je zorgen wil. Als die Zoon, de Heer Jezus, die het bij je doop al beloofde, dat Hij je verlosser wil zijn. En die Heilige Geest, die het toen al zei, dat Hij in je zou willen werken en wonen, opdat je groeien mag. Het heeft allemaal tijd nodig. En gemeente, daarmee ook veel gebed, geduld, volharding. Trouw dus. Trouw aan de Heere God. aan zijn woord en aan zijn gemeente. Maar dan is er veel te verwachten. Voor jezelf en voor anderen. Dat je groeien zult. Dat Hij, de drie-enige God, al groter en heerlijker voor je wordt. En dat je al meer zijn heerlijke naam en de glorie van Hem gaat weerspiegelen. Geestelijk volwassen. Want dat is tenslotte een derde. Geestelijke volwassenheid. Gemeente, als je geestelijk volwassen bent, dan kun je wel wat meer aan dan alleen de basics van het geloof. Aan het begin van hoofdstuk 6 somt Paulus die basics op. Hij doet dat met 6 woorden en dat zijn eigenlijk 3 keer 2 paren. Het eerste is bekering van dode werken en geloof in God. Dat is een basic. Nou ja, dat is dat je dus geleerd hebt en dat het niet gaat om wat jij allemaal doet. Maar dat het gaat om wat Hij heeft gedaan, de Heer Jezus. Vertrouwen niet op je eigen goede werken, dat je daarmee zalig wordt. Daarmee ga je verloren. Het houdt geen stand, maar vertrouwen op de Heer Jezus. Dat zijn gerechtigheid je wordt toegerekend door het geloof. En dat je zegt, ik heb u nodig, heel mijn leven, elk ogenblik. De tweede, vers 2, is de leer van de dopen, meervoud, en van de handoplegging. Niet helemaal duidelijk wat daarmee bedoeld wordt. Nou, waarschijnlijk gaat het over de doop die de Joodse gelovigen hebben ondergaan. En dat je dan je oude leven aflegt en dat je mag worden overkleed met het nieuwe leven. Daarbij werden ook handen opgelegd. Zegenende handen. Zoals wij het ook doen in een belijdenisdienst. Wanneer volwassenen antwoord geven op de doop die ze als kind hebben van gelovige ouders, als kind van gelovige ouders ooit hebben ontvangen. Opgenomen in het verbond van de Heere, opgegroeid niet alleen maar met aardsvoedsel, maar ook met geestelijk voedsel. Van jongs af aan, stapje voor stapje. En dat je dan uiteindelijk zegt, ja Heere, maar nou is het van mezelf. U bent mijn verlosser. Ik zeg het niet omdat mijn ouders het willen, maar omdat ik het zelf leer. Heb geleerd. En de derde, basic, de opstanding van de doden en het eeuwige oordeel. Dat is een ABC, grondbeginselen. Dat moet ook erbij horen, gemeente, bij de kern van de geloofsopvoeding, dat er een oordeel komt. En dat we dus ook altijd heilig ontzag voor de Heere moeten hebben. En dat het in het evangelie om een ernstige zaak gaat. Een zaak van leven of dood. Eeuwig leven. Eeuwige dood. Laten we er niet omvloerst over spreken, omdat we dat een beetje ingewikkeld vinden en dat is allemaal zo ernstig en zo. Het is van het grootste belang dat we het met de juiste woorden aan onze kinderen en jongeren leren. De opstanding uit de doden en het oordeel. En dat ook Jezus is opgestaan. En dat wie in Hem sterft, in dat oordeel wordt vrijgesproken. Dat je dan onbevreesd mag staan voor Hem, dankzij zijn gerechtigheid. Kijk, als jij dit nou weet, deze basics, als je zegt, ja, maar dit ken ik met mijn verstand, dit beleef ik ook met mijn hart. Dan bent u in het komende seizoen toe aan stevige kost. Blijf dan niet bij die melk staan. Neem geen genoegen met alleen maar melk. Dan zou je zomaar achterop kunnen raken in de genade. Dan wordt geloven zomaar een slappe hap. Laat het stevige kost zijn. Dan word je als christen zomaar slap en beïnvloedbaar. Christenen zonder ruggengraat. Meebuigend met allerlei wind van leer. Nee, als jij jonger of u ouderen deze basics mag kennen, is het dan geen tijd om een stap verder te zetten? Voor een jongere misschien wel richting belijdenis. Meld je maar aan. Al velen hebben dat gedaan overigens. En als je belijdenis hebt gedaan, hoe zorg je ervoor dat je gevoed blijft in het nieuwe seizoen? Waar zoek je je voedsel? Dat is belangrijk. Je hebt voedsel nodig om door te groeien. Kijk gemeente, we hebben in onze gemeente, maar ook breder in onze kerken en in de kerken in Nederland, grote behoeften aan hen die in staat zullen zijn om anderen te onderwijzen. Omdat ze zelf zijn doorgegroeid. En wat is het dan een prachtig iets dat er nog nooit zoveel aanmeldingen zijn geweest aan theologische opleidingen in Apeldoorn, in Utrecht, in Ede, in Amersfoort, Evangelische Hogeschool. Zou het waar zijn, gemeente? Staan we misschien aan de vooravond van een herleving, een kerkelijke, geestelijke vernieuwing? Wil jij er eens over nadenken? Of het misschien ook jouw weg is om zo je hele leven te mogen wijden aan de dienst van God en anderen daarin te mogen voorgaan. En als je wel bent doorgegroeid, als anderen het in je ontdekken, want van jezelf durf je dat misschien zo niet te zeggen, zo snel, maar dat je dan in de gemeente ergens je plek mag innemen. Er zijn nog wel vacatures. Bezoekwerk, jeugdwerk, jeugdpastoraat en nog wel meer. Laat u gebruiken, laat je inschakelen. En wees vol van geloof. Vertrouw niet op jezelf, maar vertrouw op hem die je bekwaam zal maken. Vertrouw op zijn geest en zie er naar uit, gemeente, van harte. Naar wat de Heere doen zal, ook in ons midden. Want we hebben een machtig en een goeddoend God. Laten we dan bidden om zijn geest. Stroom, o vloed van Gods genade in gemeente, huis en hart. Laat, o geest, uw stromen vloeien op het verdroogde zand. Dan zal de woestijn gaan bloeien. Dan groeien vruchten op het land. Amen. Laten we danken. Heren, wij danken u voor uw woord van deze middag en van deze dag. En wilt u zo met uw geest werken, Heren? In volle rijkdom, zoals uw geest dat kan. Uw geest is de geest van de volheid, niet maar van een beetje. Vul ons. Maak ons tot de rand toe vol, Heren. Laat het overlopen. In ons hart, in onze gezinnen, onze huizen, in de gemeente en vanuit deze gemeente ook de wereld in. Want daar moet het zijn. Heren, maak ons bewust dat u ook ons roept. Als we de basics kennen, Heren, dan geeft dan dat we mogen doorgroeien. Om ook anderen te kunnen onderwijzen. Hoe dat dan ook maar precies vorm zou krijgen. En Heren, we danken u voor zoveel hoopvolle tekenen, want die zijn er in onze gemeente. En ook in de kerken in Nederland en wereldwijd. U gaat met uw werk door, Heren. Dat laat u niet los. U bent immers de God wiens naam is, ik ben en ik zal er zijn. En dat verbindt u ook persoonlijk aan ons bij de doop. Heren, geef dat we zo onze weg mogen vervolgen in dit leven. En wilt u ons gebruiken, wilt u ons doen groeien. Wij bidden u, Heren, of u dat wilt doen op al die plekken waar er melk wordt uitgedeeld. En ook al die plekken in het gemeentelijk leven waar het voedsel vaster vorm heeft aangenomen. Omdat het kan. En dat we zo elkaar en samen met elkaar mogen vormen. Heren, werk er doorheen met uw Heilige Geest. En wilt u ons in het komende seizoen ook bewaren voor het verstorende werk van uw tegenstander, de duivel. Want Heren, hij zit ook niet stil. Juist daar waar uw werk voortgang heeft, daar zal hij proberen om dat te verhinderen. Geef hem geen kans, Heren. Wij bidden nu voor onze jongeren. Heren, wat kan het soms moeilijk zijn om die basics te leren en ook te doorgronden met je hart. En je daar dan ook echt aan te geven. Aan u, Heren Jezus. Er zijn zoveel andere stemmen in ons hoofd en om ons heen. En die willen ons er vandaan houden. Maar Heren, geef dat wij uw zachte, stille stem mogen verstaan. En wilt u ons zo ook leiden, wilt u de jongeren leiden, Heren, op de weg van het eeuwige leven. Ga met ons mee als we straks hier vandaan gaan. Zegent u ons en ieder in het zijne, in het hare. Wij bidden u, Heren, of u in de komende week ook met ons wil zijn. Geef wat nodig is, ook in alle voorbereidingen die leiding mogen maken voor het jeugdwerk. Als vanavond ook nog jeugdclubs bij elkaar zullen komen, Heren, geef goede bijeenkomsten in het nieuwe seizoen. En werkt u door ons heen. Wilt u gebruik maken, Heren, van dat tekortschietende werk van ons. Maar u heeft toch gezegd dat u dat kunt en dat u dat zult doen. Hoor dan naar ons gebed. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon. In de vergeving van al onze zonden. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk en wij zingen tot slot uit Psalm 138, het vierde vers. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.